Nou, broeders en zussen, we gaan op de bazuin blazen vanavond. We gaan met elkaar lezen in de Openbaring, broeders en zusters. En we hebben aardig wat te lezen. Openbaring 8 willen we gaan lezen en dan lezen we ook hoofdstuk 9 erbij. En alsof dat nog niets is, lezen we ook nog een paar versen uit hoofdstuk 11. Als inleiding. Maar dan hebben we eigenlijk ook alles gehad. Nou ja, niet alles natuurlijk, maar wel het belangrijkste gehad. Ja, wat te maken heeft met de bazuinen. Want vorige maal en met een luide stem riep, wee, wee, wee. Hun die op de aarde wonen. Vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. En de vijfde engel blies op de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, 5 maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. Op hun koppen droegen ze kransen als van goud, hun gezichten leken op gezichten van mensen. En ze hadden haar als haar van vrouwen. En hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer. En het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En ze hadden staarten die leken op schorpioenen en er zaten angels aan hun staarten. En ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen 5 maanden lang. En ze hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbij gegaan. Zie, nog 2 weeën komen hierna. En de zesde engel blies op de bazuin. En ik hoorde uit de 4 horens van het gouden altaar dat voor God stond 1 stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had, maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. De 4 engelen werden losgemaakt. Ze werden in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar, dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg 2 × 10.000 × 10.000. En ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze 3 werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart. Want hun staarten zijn als slangen met koppen eraan en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet konden zien, horen of lopen. En ook bekeerden ze zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. En dan nog een paar versen uit Openbaring 11, laatste stukje daarvan, vers 15. Staat dan, en de 7e engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden, de koninkrijken van de Heere, van de wereld, zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden, wij danken u, Heere, God de Almachtige, die is, die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. De volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen. En ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen en aan hen die in uw naam of die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend. De ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Nou, tot zover. Dat is een hele gebeurtenis. Verschillende gebeurtenissen. En dat allemaal in verband met de bazuinen. Ik denk dat u ook wel opgevallen is, hè, dat als je dit zo doorleest, dat je weer eenzelfde soort verdeling ziet als wat we ook bij de zegels zagen. Bij de zegels zagen we dat er een verdeling was in vier zegels. Die worden gekenmerkt door elk van de vier dieren die wat zeggen. En dan wordt er een paard gezien in een bepaalde kleur, weet u wel. En daarna volgen er nog drie. En hier heb je ook eerst vier zegels, of vier bazuinen. En dan die laatste drie bazuinen, die worden daar als het ware wat van apart gezet, doordat zij weeën genoemd worden. En vandaar dat dus aan het eind van hoofdstuk 8, als de eerste vier bazuinen geklonken hebben, dat daar staat wee, wee, wee. Dat zijn drie weeën. En die drie weeën, dat zijn die drie laatste bazuinen. En die genoemd worden. De vijfde, zesde en de zevende bazuin. Dat is aan de ene kant. De andere kant is dat je ook ziet dat zowel de zegels als de bazuinen verdeeld zijn in 6 en 1. He, want na de beschrijving van de eerste 6 zegels vind je in het boek Openbaring een soort tussengedeelte, hoofdstuk 7 met name, waar het over de verzegelden gaat uit de 12 stammen en waar het gaat over degene die uit de verdrukking voortkomen. En dan komt dat zevende zegel in hoofdstuk 8 vers 1. En dan volgen daar eerst de eerste 6 bazuinen die beschreven worden. En dan zie je dat in hoofdstuk 10 en in hoofdstuk 11 ook eerst weer een soort tussengedeelte is. En dan komt dat zevende, komt die zevende bazuin en de gebeurtenissen die daar dan weer mee te maken hebben. Het begint in ieder geval met een half uurtje rust. Een half uurtje stilte. En ja, op zich moet dat natuurlijk iets heel aparts geweest zijn, want Johannes die heeft dat allemaal gezien. Het is een visioen en of dat nou in dat visioen ook daadwerkelijk allemaal een half uur geduurd heeft, dat is natuurlijk maar de vraag. Want als dat zo is, dan zou dat voor elke tijdsaanduiding gelden, hè, die in het boek Openbaring voorkomt. Het gaat in Openbaring bijvoorbeeld ook over 42 maanden en het gaat over 1260 dagen. Dan zou hij dat al die tijd meegemaakt hebben. Of het gaat over die 5 maanden. Weet je, maar goed, hij ziet dat. En de tijd dat het allemaal duurt, wordt hem ook meteen duidelijk. He, dat is, het is niet hetzelfde natuurlijk, maar je zou het een beetje kunnen vergelijken met als je wel eens droomt. Ja, dan droom je ook wel iets. Ja, ik weet niet of je tot de gelukkige mensen behoort die 's morgens de droom nog kunnen herinneren die je gedroomd hebt. Ik eigenlijk niet. Ze zeggen dat iedereen droomt, maar ik weet nooit wat. Ja, nachtmerries, maar nee, valt ook wel weer mee. Maar goed, als je dan droomt, dan droom je soms een hele lange tijd. Hè? Terwijl, dat blijkt dan, de droom al zodanig, die is in een fractie van een seconde voorbij. Tenminste, hè, dat proces in je hoofd. Dus ja, ik denk dat je dat hier natuurlijk ook wel zo moet zien. Dat halve uur stilte, hè, dat wordt in ieder geval hier beschreven door Johannes. En dat maakt alsof er echt iets plechtigs aan de hand is en aan gaat komen. Hè, dan wordt stilte gevraagd, een half uur. En dan staat er dat er engelen zijn, of 7 engelen zijn, maar dan staat er ook in vers 3 dat er een andere engel is die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan en aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat, en dan staat er samen met, Maar samen met staat er niet, hè, want dat zie je hier weer staan, dat het een beetje cursief afgedrukt staat. Er staat eigenlijk op dat hij dat, comma, de gebeden van alle heiligen, comma, op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En we hebben al eerder, vorige keer, in Openbaring 6 gelezen over die zegels en met name dat vijfde zegel. Daar gaat het ook over die gebeden en daar gaat het over die vraag, hè, die degenen stellen aan de Here, de vraag van de zielen onder het altaar, zoals dat dan daar zo staat, van hoe lang, Heer, nou ja, hoe lang zal dit allemaal nog duren? Hoe lang wreekt gij ons bloed niet aan hen, hè, die ons gedood hebben? En hier, ja, zie je dat, dat daar wel degelijk aan gedacht wordt. En dat is natuurlijk ook wel een bijzondere troost. Ja, niet alleen voor ons, maar met name natuurlijk voor het volk dat in die tijd zal leven. En de gelovigen die in die tijd zullen leven. Dat zij, ja, in een periode leven die, ja, waar je bepaald niet jaloers op kan zijn, zeg maar. Alles wat hier staat, dat speelt zich natuurlijk af in Israël. Maar wat er zich afspeelt, ja, dat is natuurlijk niet niks. En zij bidden, alleen het zijn mensen die leven tijdens de beestheerschappij. Dus het enige wat ze aan religie zien en aan zogenaamde godsdienstigheid, dat is de aanbidding uiteindelijk van dat beest. Dat is de periode, dat is een belangrijk onderdeel van de periode die zich dan afspeelt. En wat is het dan eigenlijk geweldig dat alle gebeden, dat die wel degelijk door God gehoord worden. We zingen dat wel eens zo, geloof ik, maar we zeggen het in ieder geval wel, dat God een hoorder is van onze gebeden. En dat is ook zo. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Dat de Heer, bij wijze van spreken, niet altijd nou exact het allemaal zo invult zoals wij bidden, dat is punt 2 natuurlijk. Maar de Heere hoort het. En de Heere die doet er wat mee en hij komt daar ook mee tot zijn doel. En dat er iets mee doen, ja, dat kan op allerlei manieren. Dat zal uw eigen ervaring ook wel zijn, denk ik. Je kunt soms wel eens dingen om dingen bidden. En ja, dan merk je dat de Heer dat ook doet. Dan zeg je van, ja, dat was dan ook blijkbaar een gebed in overeenstemming met de wil van de Heer. En soms dan heb je ook wel eens dat je dingen bidt. En dan denk je een paar jaar later van, het is maar goed dat de Heer dat niet verhoord heeft. Dus zo verhoort hij ook. En hoe verhoort hij dan? Nou, door ervoor te zorgen dat wij anders tegenover bepaalde dingen zijn gaan staan. Dat is ook verhoring. Maar hoe je het went of keert, de Heere die hoort. En hier wordt dat dan heel specifiek beschreven, dat de gebeden van die heiligen, ja, die worden inderdaad gehoord. De apostel die schrijft op een gegeven moment in de Hebreeënbrief, laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Dus het belijden van zijn naam, dat is eigenlijk al een lofoffer voor God. En ik denk wel dat dat nog veel uitgebreider is dan alleen het gebed. Kijk, het is in de binnenkamer, is het misschien niet altijd zo even moeilijk om te bidden. Maar in het openbaar is dat misschien wel al wat anders. En helemaal als er mensen bij zijn die de Heer Jezus niet kennen. Of dat je überhaupt over hem spreekt. Nou, het noemen van zijn naam, dat is een lofoffer voor God. Dat, ja, daar is de Heer wat dat betreft blij mee. Dat is hem ook wel gevallig. Hier in het tweede vers van hoofdstuk 8, daar komen we dan bij die zeven engelen. Ik zag zeven engelen die voor God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. Er is eerder in het boek Openbaring ook wel sprake van de zeven geesten voor de troon. Openbaring 1 vers 4 met name. Dat zouden deze engelen kunnen zijn. Want een engel is een gedienstige geest die uitgezonden wordt ten behoeve van hen die het heil beërven. En dat heil, dat heeft specifiek met Israël te maken. Dat zou kunnen. Er wordt ook in hoofdstuk 2 en 3 over zeven engelen gesproken. Alleen niet als zodanig als die uitdrukking, maar wel bij elke gemeente die daar genoemd wordt. Schrijf aan de engel te. En dan worden die zeven gemeenten, dat wordt zeven keer herhaald. Dus daar zou je ook aan kunnen denken. Maar wat denk ik nog wel het belangrijkste is, is dat hier een reeks van bazuinen gegeven worden. 7 engelen, 7 bazuinen, van 1 tot en met 7. Dus van de eerste tot en met de laatste bazuin. Die worden hier genoemd en dat komt hier naar voren. En die bazuinen, de eerste keer dat je over bazuin leest in het Nieuwe Testament, dat is meteen in verband met de openbaring van de zoon, van de heerlijkheid van de zoon des mensen. Dat gebeurt al in Matteüs 24. En dan schrijft, of dan spreekt de Heer Jezus over zijn wederkomst. Dan zal het teken van de zoon des mensen aan de hemel verschijnen. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, staat er dan. Dat is de eerste keer dat je over de bazuin leest. De eerste keer in het Oude Testament dat je over de bazuin leest, dat heeft te maken met Exodus 19. En ja, Exodus 19, als het dat nog niet is, dan moet dat het wel worden, denk ik. Maar dat is echt zo'n vaststaande bijbeltekst die je in je hoofd zo'n beetje zou moeten hebben van, oh ja, dat is het moment dat God zijn verbond sloot met zijn volk op de Sinaï. Dus Exodus 19 is Sinaï. En dat heeft te maken met het nederdalen van de Heer op de Sinaï. En daarmee sloot hij ook het verbond in die periode. Dus Mozes die ging naar boven. Hij ging zelfs naar boven met 70 oudsten. En die liet hij dan op een gegeven moment achter en dan ging hij zelf verder. En daar daalde de Heer neer. Ook in de psalmen kun je dat mooi lezen. Dat de Heer inderdaad op dat gebergte neergedaald is. En dan lees je ook voor de eerste keer over bazuingeschal. Want er was voortdurend bazuingeschal. Heel veel geluid was er. En onweer en hagel, alles, al die dingen die je hier leest. Donderslagen, bliksem. Maar ook bazuingeschal. En zowel de eerste keer dat je het in het Oude Testament leest, als de eerste keer dat je het in het Nieuwe Testament leest, bepaalt dat bazuingeschal je ja, bij de nederdaling, anders gezegd de openbaring van God. In het Oude Testament, in hoofdstuk 19, en in het Nieuwe Testament, in Matteüs 24, met betrekking tot de komst van de Zoon des Mensen. Ik wil ook eventjes met u naar het Oude Testament toe, naar Leviticus, want daar wordt ook over de bazuin gesproken. En dan eerst even Leviticus 23. Want dan wil ik eigenlijk eerst even met u lezen wat het niet is. Dat kan wel eens handig zijn namelijk. Je weet wel dat in Leviticus 23, daar wordt een heel rijtje van feesten opgesomd. Dat zijn allemaal feesten die de Heer aan zijn volk, letterlijk staat er de zonen van Israël, in vers 2 spreekt tot de Israëlieten, spreekt tot de zonen van Israël, die de Heer aan zijn volk geeft. En die 7 feesten, ja, staat er dan zijn heilige samenkomst. In de oude Statenvertaling staat, dat zijn mijn gezette hoogtijden. En een hoogtijd, ja, dat is een feest dat vastgesteld is op een bepaalde tijd, op een bepaald tijdstip. Hoogtijd, dat is een heel oud Nederlands woord. Maar dat hoor je nog een beetje in het Duitse Hochzeit terug. Maar ja, dan is het een trouwerij. Maar toch, een bepaald moment dat afgesproken is en de Heere heeft van die gezette hoogtijden. Nou, dan begint dat met het Pascha. En dan vervolgens het feest van de matzes, zoals het er letterlijk staat. Is vertaald met ongezuurd. De matzes. En dan het feest van de eerste schoof of de eerstelingsscharven. Nou, dan zit je inmiddels al in vers 10. En wat er volgt. En dan volgt vanaf vers 16. 15 en 16 volgt het feest van Pinksteren. Oftewel het feest van de 50ste dag. En nadat die eerstelingsscharven, beeld van de opstanding van Christus, nadat die voor de Heere bewogen was. Echt het prille begin van de oogst. Kregen de Israëlieten 7 weken lang de tijd om te oogsten. En als het dan al helemaal klaar was, als het allemaal achter de rug was, dan vond na 7 weken en de dag daarna, de 50ste dag, vond wat ze dan noemen het wekenfeest, vond dan plaats. En dat werd dan ook gevierd. Nou, dan gaat dat zo verder. En dan kom je bij het vijfde feest. En dat vijfde feest, dat wordt in vers 23 en volgende genoemd. Daar staat, de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer brengen of aanbieden. Het is het vijfde feest. In vers 27 volgt dan dat feest van de verzoendag, op de tiende dag van de zevende maand. En dan volgt tot slot in vers 34, op de vijftiende dag van die zevende maand, het zeven dagen durende loofhuttenfeest. Maar je leest hier dus in vers 24 aan het einde, dat die gedenkdag aangekondigd wordt door bazuingeschal. En je ziet hier dat dat woordje bazuin al cursief staat. Met andere woorden, dat woordje staat daar niet. Hier kom je ook het woord shofar niet tegen. He, er zijn wel van die boekjes verschenen en boeken verschenen, uitleggen verschenen, waarin al die feesten gezien worden, ja, als beeld van bepaalde tijdstippen in het plan van God. En ja, goed, hier staat dan feest van bazuingeschal, dus dat zal dan wel met de opname te maken hebben, weet je wel. En daarna moet je nog een tijd verder, want er komt nog de grote verzoendag en dergelijke. Maar dat kun je dus niet zomaar zeggen. Daarom zeg ik van, we zoeken dit even op om even te zeggen wat het niet is. En dat is het dus niet. Er staat hier het feest van het geschal, of van het geklank, of van het gejuich. En dat feest wat hier, waar hiernaar verwezen wordt, dat heeft te maken met grote blijdschap onder het volk. Op die eerste dag van de zevende maand. Als het allemaal tot afronding komt, als er nog een paar feesten te vieren zijn, dan is de blijdschap van het volk, en ik denk dat dat alles te maken heeft ook met het toekomstige getuigenis dat onder het volk verkondigd zal worden. Dan zal er blijdschap zijn. En dan is het nog afwachten op de, zoals dat hier staat, de grote verzoendag. Nou, en met die verzoendag, daar is wel iets mee aan de hand. De grote verzoendag, dat weet u, dat is de dag dat de hoge priester, ik ga al automatisch met mijn hand omhoog, dat de hoge priester uit het heilige der heiligen, of de hemel der hemelen, weer tevoorschijn komt. Want op de verzoendag ging de priester niet alleen naar binnen, maar kwam hij ook weer naar buiten. En het enige wat we nu gezien hebben, wat we in de Bijbel lezen, is dat hij als hoge priester de hemelen doorgegaan is, maar hij is niet teruggekomen. En dat gaat nog gebeuren. En daar lees je iets over in Leviticus 25. In Leviticus 25 gaat het over in eerste instantie het Sabbatsjaar. Over 6 jaar, hè, zoals dat in vers 3 staat, mag de akker bezaaid worden. Het zevende jaar, vers 4... moet het voor het land een sabbat zijn. Dan moet het land, de grond, moet rust krijgen. Volledige rust. Dat is alleen maar goed voor het land. Kijk, dat hebben we hier een beetje anders ingedeeld, Nederlanders als wij zijn. Door gewoon te zorgen dat je niet altijd elk jaar hetzelfde op dat land zet. Maar dat het een beetje afwisselt. En de ene keer een beetje gras. En de andere keer staat er 2, 3 jaar lang staan de maïskolven op, weet je wel. Maar eigenlijk, als je het goed wil doen, dan zou je het moeten doen zoals het hier staat. Dat is het beste. Maar goed, dat zijn nog maar de sabbatjaren. Maar dan is er ook nog sprake van de jubeljaren. Dat zijn 7 sabbatjaren, dus 49 jaar. En dan komt het 50ste jaar. En dat is het jubeljaar. Of na die 49 jaar. Daar staat vanaf vers 8 staat dat beschreven. Er staat, verder moet u voor uzelf 7 sabbatjaren tellen. 7 keer 7 jaar, zodat de perioden van de 7 sabbatjaren 49 jaar voor u zijn. En dan moet u in de 7e maand, op de 10e dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. En hier staat nou echt het geklank van de shofar. Moet u laten klinken. En wanneer, staat erachter, op de verzoendag. Dus dat jubeljaar, dat is op de een of andere wijze, is dat dus direct verbonden aan de verzoendag. En daarmee ook direct verbonden aan het openbaar worden van de Heer Jezus Christus, als de hoge priester voor zijn volk. En dan staat er in vers 10, u moet het 50ste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u. Ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie. Elk 50ste jaar moet voor u moet jubeljaar voor u zijn. En ook dan, hè, dan mag er niet gezaaid worden en dergelijke, al dat soort zaken. En dan staat er in vers 13, ja, en dat is eigenlijk wel iets heel bijzonders. Daar moet je tegenwoordig niet mee aankomen bij de meeste economen, de meeste. Hè, maar dan staat er, en in dit jubeljaar mag u terugkeren, ieder naar zijn bezit. En wat wordt daarmee bedoeld? Als je dat hele gedeelte zo doorleest, daarmee wordt bedoeld dat alles wat er in de voorgaande 49 jaar gekocht en verkocht is, daar wordt als het ware helemaal weer een streep doorheen gezet en ieder krijgt weer terug wat zijn familie 49 jaar geleden in ieder geval had. Keert weer terug naar de uitgangspositie. Ik zei al van de meeste economen, daar moet je er niet mee aankomen, want er zijn mensen die zeggen van dit is eigenlijk het beste systeem. Ook mensen die de schrift helemaal niet kennen. Hè, maar dit is eigenlijk het beste systeem om terug te keren naar een normale, gezonde economie. Hè, dus je kan er bij wijze van spreken altijd maar maximaal 49 jaar een potje van maken. En waarom is dat? Nou, opdat er geen armoede zou zijn. Want dat is de achterliggende reden van God voor zijn volk. Er mocht geen arme Israëliet rondlopen. En daarom werd dat steeds teruggebracht. Hè. Nou, ik kan me voorstellen dat als je nou een huizenbezitter bent, dat je denkt van ja, hè, dat is een mooie zaak. Heb ik daar krom gelegen voor mijn huis, weet je wel. Maar je snapt wel al, dat als je weet dat dat op een gegeven moment weer overgaat, terug naar het bezit van die ander, dat je op een hele andere manier tegen je bezit aankijkt. Hè, en dat is natuurlijk ook de hele achterliggende gedachte. Dit is niet de economie van altijd maar meer. Hè, en maar meer. En maar zoveel mogelijk lenen om maar weer meer te kunnen produceren, om maar weer meer te kunnen verdienen. Dat wordt hier bepaald niet beschreven. He, dit gaat eigenlijk op een hele andere manier, een hele rustige manier. Ja, en om er maar zo'n modern woord in te gooien, een hele duurzame manier. He? Maar ja, voordat dit zover is, dan weet je wel, dat lukt ons mensen niet. Om dat vanuit onszelf zo te gaan regelen. Maar, weet je, dat is wel wat er aan de hand is. Maar als je nou dat zo leest, hè, wat er in vers 13 staat, dat is zo'n prachtig vers. Want dat geldt voor de Israëlieten. Hè? In dit jubeljaar mag u terugkeren, ieder naar zijn bezit. En als je nou, gewoon even voor de grap, hè, omdat dat jubeljaar, dat moet beginnen namelijk op de verzoendag, dan moet er bazuingeschal klinken, dus er zit iets van een beeld in. Als je nou bij wijze van spreken gewoon voor de grap, maar als je het doet is het geen grap meer. Als je dat u nou even met een hoofdletter zet. Hè, en er staat in dit jubeljaar mag u, hoofdletter, terugkeren, ieder naar zijn bezit. Want dat is natuurlijk wel wat er gebeuren gaat. Als de bazuin, de zevende bazuin zal klinken, ja, dat hebben we net gelezen, Openbaring 11, dan komt het eigendom, komt de Heer toe. We zagen vorige keer al met die zeven zegels, of zes zegels, dat die zegels geopend mochten worden door degene die rechtmatig eigenaar is van de wereld. U bent waardig, werd er gezegd, want u hebt gekocht met uw bloed. Nou, en de Heer is dus waardig. En hij is met dat bloed de hemel doorgegaan naar boven en straks komt hij terug en dan zal blijken van wie het is. En dan keert daar de hoge priester terug. En dan wordt Israël hersteld. Hè, helemaal hersteld onder de aanwezigheid en in de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Maar dan keert hij ook terug. En waar gaat hij naartoe? Ja, hij keert terug tot zijn bezit. Hè, want hij is, zoals dat ja, zo mooi heet, de Heer des Huizes. Hè? Hij is, in gewoon Nederlands gezegd, de bolle boos. Hè? Ja, de bolle boos. Dat is Jiddisch of Bargoens zelfs. Maar dat komt van Baal, Baies. En Baies, dat is een plat woord voor Baies, of voor Baiet of Beet. En dat is huis. En Baal betekent heer. Ja, wij denken bij bolleboos, denken wij van, tjoh, dat is een bolleboos, weet je wel, van die is slim. Dat is een beetje de gedachte. Maar bolleboos betekent eigenaar van het huis. En de Heer is de eigenaar. En dat moet je goed voor ogen houden. En dat geldt ook nu, in de tijd waarin we nu leven, als je denkt aan het land van Israël. Aan dat hele gebied. Er wordt natuurlijk heel wat afgesproken daarover. En ook allemaal heel begrijpelijk. Van ja, dat land is van de Palestijnen, want die hebben er het langst geleefd. Nee, dat land is van Israël, want die hebben er van nog veel eerder recht op. Weet je, al dat soort zaken. Maar uiteindelijk is er natuurlijk maar één eigenaar. En dat is God zelf. Ik kan nog sterker vertellen. Je kunt maar beter, als je naar de toekomst kijkt. En je weet dat je van Joodse of Israëlische afkomst bent, kun je maar beter zorgen dat je niet in dat land bent. En dat is toch helemaal duidelijk als je Openbaring 8 en 9 doorleest, waar het gaat over al die bazuinen en die oordelen. Er wordt natuurlijk heel wat christelijk geld wordt er bij elkaar verzameld, om maar zoveel mogelijk mensen terug te brengen naar Israël. Maar ja, mensen vragen dat wel eens. He, dan vragen ze na afloop van, ja, want dan zijn mensen, ik weet niet waarom dat is. He, misschien hebben ze dan het gevoel van, tjoh, dan ben ik erin getrapt, dan heb ik geld daaraan overgemaakt, weet je wel, ik weet het niet. Maar goed, dan vragen ze van, is dat goed dat ik dat gedaan heb? Ja. En dan moet u niet bij mij zijn, hè, denk ik dan. Maar ja, ik zeg dan, het enige wat ik zeg van, joh, maar luister, het is de slechtste plek voor een Jood om te zijn in Israël. Zo simpel is het. En dat is niet omdat ik het land hen niet gun. En dat is ook niet omdat ik mijn ogen sluit voor alles wat er in de schrift staat. Nee, juist daarom. Want je kunt daar maar beter niet zijn. Als je ziet hoe het volk... Ja, eigenlijk al heeft moeten lijden, ook in de afgelopen eeuwen en zeker ook in de vorige eeuw. He, als je dat ziet en ja, toen werden ze helemaal al in het nauw gedreven door machthebbers. En als je leest hoe dat allemaal gegaan is en wat er allemaal aan regeltjes en wetgeving gekomen was. Dan denk je van ja jongens, dit kan toch ook geen mens bedenken. Hier zitten de machthebbers achter van de wereld. He, die dat op zo'n manier proberen allemaal maar... Zo'n volk proberen uit te roeien. He, al was het alleen maar om ervoor te zorgen dat het plan van God niet voortgang kan hebben. He, als je al realiseert hoeveel dat gekost heeft buiten het land. En je leest dan in Openbaring en je leest in 2 Thessalonicenzen wat er gebeuren gaat in het land. He, dan denk je van jongens, de beste plek is in ieder geval niet daar. He, daar kun je beter niet wezen. Totdat... die dat jubeljaar aanbreekt. Totdat die grote verzoendag aanbreekt, dat Christus terugkomt. En totdat hij terugkeert naar zijn bezit. En daar wordt hij om geprezen in Openbaring 11. Als die zevende engel geblazen heeft op zijn bazuin, de zevende bazuin, dan zijn daar de stemmen in de hemel, dat de Heer alle heerlijkheid toekomt, want alle koninkrijken der aarde... die zijn aan hem toegekomen. Hij is de bezitter. Hij is de eigenaar. En zolang hij nog niet terug is, moeten we ons dat maar goed realiseren. En goed, dat moeten we wat dat betreft ook maar in alles blijven doen. We gaan een beetje verder bladeren naar Jozua 6. Daar wordt ook over bazuinen gesproken, over de shofar. En het mooie is, daar zijn het er ook 7. Nou, dat is ook toevallig. Nou, dat is niet toevallig. Maar het is wel mooi dat er ook 7 zijn. Daar staat in vers 4 van Jozua 6. Daar staat, 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. Nou, dat zijn de shofarim, de shofars. En u moet op de zevende dag 7 keer rondom de stad gaan en de priesters moeten op de bazuinen blazen. He, dat gaat over, over Jericho, he, de inname van Jericho. He, als je zo een beetje die voorgaande hoofdstukken leest, he, dan zie je dat Israël, even kijken hoor, als je in hoofdstuk 1 begint, he, dan van Jozua, dan krijgt Jozua daar de opdracht om Israël het land binnen te leiden. Voorgaande hoofdstuk, Deuteronomium 34, wordt beschreven hoe Mozes overleden is. Die mocht het land wel zien, maar niet binnengaan. Jozua die moet dat dan wel doen. De zoon van Nun, de zoon van de eeuwige, of de zoon van de vis, betekent dat. En Jozua, ja, dat is eigenlijk gewoon de Hebreeuwse naam Jezus. Die mag het volk binnenleiden. En dat is wat hij dan op een gegeven moment ook gaat doen. Nou, in hoofdstuk 2 lees je over Rahab. In hoofdstuk 3 over de doortocht door de Jordaan. En dan krijg je in hoofdstuk 5 dat het volk voordat het binnen mag gaan eerst besneden moet worden. En dan wordt er vanaf het 10e vers wordt er Pascha gevierd in Gilgal. Dat is wat, hè? Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de 14e dag van de maand in de avond op de vlakten van Jericho. Dat is bijzonder. Dat ze nou uitgerekend op dat moment daar waren. En dat ze dan ook nog in Gilgal waren. Want Gilgal, dat betekent zoiets als wedergeboorte. Of het rad van de wedergeboorte. En je hebt in het Hebreeuws, dat woordje dat komt 12 keer voor in het Oude Testament, heb je ook een ander woord, dat is Gulgolet. Bekend, hè? Gulgolet. En Gulgolet, dat betekent hoofd of schedel. Hè? En in de Oude Statenvertaling, ik weet niet of u dat woord kent, jullie, ik denk dat jullie het wel kent. Die man die is zo wijs. Nee, maar er staat een woord bekkeneel. Zeg je dat wat? Nee? Historisch moment. Bekkeneel. Bekkeneel. Nooit van gehoord? Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar totdat ik het dus las. Maar dat betekent hersenpan. Hersenpan. Dus dat is leuk. Als je nog een keer op feestje bent, dan kun je zeggen van nou, ik heb ze alle 7 op een rijtje onder mijn bekkeneel. En dan kijken mensen je aan, denken van nou, die is gek geworden. Maar dat is gewoon een oud statenvertaling woord. Nou, wij kennen dat niet meer. Maar Gulgolet. Maar dat is niet zo moeilijk om daarin te horen. Golgotha. En Gulgolet begint met Gilgal, wedergeboorte. En het eindigt, komt nog maar 1 letter achter. En dat is de Hebreeuwse letter Tau. En Tau betekent kruis. He, dus voor de wedergeboorte, ja, moet je bij het kruis zijn. En uitgerekend daar vieren zij Pascha. Ja, en wat is Pascha? Pascha is het beeld van het sterven van de Heer Jezus aan het kruishout op Golgotha. He, zoals de Heer Jezus eerst het Pascha vierde, 's avonds, en de volgende dag zelf het Pascha was. He, dat is wat er toen gebeurde. Nou, zo zitten ze daar en zo vieren ze daar het Pascha. En dat doen ze in Gilgal, waar ze dan net besneden zijn. Ja, en ook de besnijdenis als zodanig is een beeld van het sterven, het afsterven van het lichaam der zonde. De besnijdenis van Christus is het moment dat hij stierf aan het kruishout op Golgotha, zoals dat in Colossense beschreven wordt. Dus hier valt heel veel samen. Hier komt heel veel samen. Dan staat er in vers 13 van hoofdstuk 5. Daar staat het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. En Jozua ging naar hem toe en hij zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? En hij zei, nee. Dus eigenlijk een beetje van geen van beide. Nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. En toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem: wat wil mijn Heer tot zijn dienaar spreken? En de bevelhebber van het leger van de Heere zei tegen Jozua: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. En zo is hij hier bij de heerser, of de bevelhebber van het leger van de Heer. En dat woordje bevelhebber, dat is in het Hebreeuws het woordje sar. Als de Heer Jezus in Jesaja 9 wordt aangekondigd als de vredevorst, dan staat daar de sar shalom. De vorst, dus je kunt hier ook zeggen vorst. Van het woordje sar is later ook tsaar afgeleid. Of ze zeggen zelfs Caesar. Dat dat daarmee te maken heeft. Nou, de Heere die openbaart zich aan Jozua. De ene Jozua aan de andere Jozua. Die twee die staan hier samen. En dan wordt dat dus gezegd met betrekking tot de inname van Jericho. En nou ja, u weet wel dat het volk dat moest uiteindelijk 13 keer om de stad heen trekken. En dan zou de stad ingenomen kunnen worden. Eerst 6 dagen 1 keer en de 7e dag 7 keer eromheen. En dan valt die stad, want die stad, ja, dat is een stad die ligt onder de vloek en onder de vervloeking. En in vers 4 van hoofdstuk 6 staat dan: die 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan. En de priesters moeten op de bazuinen blazen. Dus zij gaan voor de ark uit. En dat is precies wat je in het boek Openbaring ziet, maar dan natuurlijk wel een beetje in een ander verband. Maar toch, dan is die 7e bazuin die heeft geklonken. Dus al die 7 bazuinen zijn geweest. En dan gaat de tempel open. En wat wordt dan zichtbaar? De ark. Als het ware net zoals dat hier beschreven wordt. Bazuingeschal, dat staat in de Bijbel steeds weer in verband met openbaring. Dat heeft niets met een verborgen komst te maken, maar dat heeft met een komst te maken die aangekondigd wordt. En niet zo'n beetje ook. We gaan weer even terug naar openbaring. Want de tijd vliegt alweer daarheen, zie ik. Openbaring en dan hoofdstuk 8. Nou ja, we hebben dat in ieder geval gelezen met elkaar. Ik wil eventjes bij vers 13 de draad oppikken. Die eerste 4 bazuinen die hebben heel veel te maken met wat er gebeurt op de aarde en aan de aarde en de schepselen daarop. Je zult daar een stukje overeenstemming zien, hoop ik, volgende keer als we nog stil zullen staan bij de schalen, de 7 schalen. En dan staat er in vers 13: en ik zag en hoorde 1 engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: wee, wee, wee. Hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de 3 engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Dus alsof de eerste 4 bazuinen al niet erg genoeg waren, zegt hij hier een drievoudig wee voor hen die op de aarde wonen vanwege wat er nog komt. Dus de ellende, ja, die wordt bij wijze van spreken nog groter. Ik denk wel eens voor de aarde en met name voor het gebied van Israël en daar direct omheen, begint daar de ellende pas helemaal goed. En waarmee begint dat? Nou, het begint met die 5e engel die op de bazuin blaast en dan wordt er een ster gezien die uit de hemel op de aarde valt en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Die afgrond, daar staat het woordje abyssos en als je dat opzoekt, van, naar de betekenis, of in de encyclopedie, dan blijkt dat er in de, zo hebben ze dat onderscheiden, dat de diepte die, van de oceaan dieper dan een kilometer, dat noemen ze de abyssale zone. Nou ja, ik geloof dat het nog wel tot een kilometer of 8 diep kan gaan. Kom daar niet zo vaak, moet ik u zeggen, dus ik kan het ook niet precies weten natuurlijk. Maar dat gaat vrij diep. Maar de abyssale zone, maar ja, die omschrijving van wat daar staat, dat betekent dus zeg maar alles wat dieper is dan een kilometer, ja, dat is niet wat hier bedoeld wordt. In het oorspronkelijke woord abyssos, dat betekent, en dat begint ook met A, en A betekent niet, weet je wel? Als je A-technisch bent, dan ben je zeg maar niet technisch. Hè? En abyssos betekent zonder meetbare diepte. Dus het gaat om een onpeilbare diepte. In ieder geval niet door mensen te peilen is. En uit die diepte, of die diepte die wordt opengedaan in eerste instantie. En degene die, die daaruit voortkomen, die worden beschreven als ja, schorpioenen en dergelijke. Maar ja, ze hebben ook wel weer gezichten als van mensen en zo. Ze doen allerlei ellendige dingen en ze hebben, staat er in vers 11, tot koning over zich, de engel van de afgrond. En zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Zodat we in ieder geval daarover niet kunnen twijfelen hoe die heet. En dat betekent beide woorden, beide namen in het Nederlands verwoester of verderver. En dan staat er in vers 12, dat is het ene wee. Nog twee weeën komen. Nou, dat openen van die put van de afgrond, die zorgt ervoor dat er dus ja, een hele partij, ja, laat ik het maar gewoon zo noemen, van trawanten van de tegenstander van God, vrij spel krijgen. Hè, en dat moment waarop dat gebeurt, dat is een moment dat wordt later in Openbaring beschreven, in hoofdstuk 12. Moet je maar eens kijken. Daar staat in vers 9. Daar staat in vers 9. En de grote draak werd neergeworpen. Namelijk de oude slang. Die duivel en Satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En dat gebeurt na de oorlog die Michael en zijn engelen voeren tegen de draak. Als dat gebeurt, dan staat er, hè, dat er, kijk maar eens in vers 10 van hoofdstuk 12, dan staat er dat er in de hemel een luide stem gehoord wordt. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Ik geloof dat dat neerwerpen, zoals dat daar beschreven wordt, dat dat te maken heeft met die ster die uit de hemel op de aarde valt om die afgrond te openen. Als je nog even verder kijkt in Openbaring 12, dan zie je dat er staat in vers 12, daarom verblijdt u hemelen, en let op het meervoud, hè, verblijdt u hemelen en u die daarin woont, wee hun die de aarde en de zee bewonen, daar heb je weer zo'n wee, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, en omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Nou, en zodra hij op de aarde geworpen is, staat er, dan gaat hij de vrouw achterna, maar vers 14 zegt, die vrouw die krijgt twee vleugels van de grote arend, en daarmee vliegt ze naar de woestijn, en daar wordt ze een tijd, tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang gehouden. En dan gaat vervolgens de slang achter de rest van het nageslacht van die vrouw aan. En dan eindigt dat hoofdstuk, hoofdstuk 12 in vers 18, en dan staat er, en ik stond op het zand bij de zee. En dan ziet hij in vers 13, nee, in hoofdstuk 13, ziet hij uit de zee een beest opkomen. 7 koppen, 10 horens. En die beschrijving, dat is eigenlijk weer de beschrijving van de draak. En dus aan het begin van een periode van een tijd, tijden en een halve tijd. Nou, blijkt uit vergelijk met andere gedeelten uit Openbaring, blijkt dat die periode van 1260 jaar te zijn of 3,5 jaar. Zeg maar eventjes de tijd van de grote verdrukking. Die tijd die begint dus met het op de aarde werpen vanuit de hemelen van de tegenstander van God. En dan vervolgens is het gevolg daarvan dat uit de zee, en de zee is een beeld van die afgrond, hè, want denk nog even aan die ene bezetene, en dat denk je natuurlijk niet elke dag aan, maar goed, hè, denk er even aan die ene bezetene die de Heer Jezus ontmoet, en die heeft een geest, nou nee, die heeft niet één geest, die heeft een verschrikkelijke partijgeest, een legioen, hè, legio, want ze zijn met velen, hebben bezit gemaakt. En dan zeggen ze tegen de Heer, stuur ons niet uit deze man, hè, maar stuur ons nog niet in de afgrond, in de abyssos, daar staat hetzelfde woord. Hè, maar laat ons maar in die varkens, laat ons daar maar bezit van nemen. Nou, en dat staat de Heer toe, of de Heer die zegt van, nou ja, legio, ga er maar uit en ga naar die varkens toe. Hè, daar hoor je thuis. En het volgende wat er met die varkens gebeurt, is dat ze toch de afgrond ingaan. En ze verdrinken allemaal, in de diepte. 2000 varkens, dus dat is me ook nogal niet wat. En daar worden ze, die varkens, ja, die geesten, die boze geesten, die worden daar als het ware 2000 jaar bewaard. Totdat die sleutel open gaat. En dan komen ze er weer uit. En dan worden ze beschreven, zoals hier in dit hoofdstuk, van hoofdstuk 9, worden ze beschreven als schorpioenen. Die de mensen, de bewoners op de aarde, pijn gaan doen. Gaan pijnigen. En dan wel op zo'n manier dat ze degene die het aangedaan wordt niet kunnen sterven. Mensen willen maar al te graag sterven, maar ze kunnen het niet. Want dat, ja, zo gebeurt dat dan. Hè, 5 maanden lang. En dat begint daar in die periode. Dus je zou kunnen zeggen dat op een gegeven moment, Dan is daar dus in de toekomst dat moment dat de tegenstander van God uit de hemelen op de aarde geworpen wordt. En dat is dan ook meteen het moment waarop uit de afgrond het beest uit de zee beschreven wordt. Ja, en Paulus die noemt hem ook. En Paulus noemt hem de zoon des verderfs. He, nou, in Openbaring 13, moet u maar eens kijken. Daar staat over dat beest wat uit de zee komt. Nou, er gebeurt nog van alles mee. Ik lees dan even in vers 4. En zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en ze zeiden, wie is aan het beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Dat is weer precies 3,5 jaar. 42 maanden van 30 dagen is 1260 dagen. En hij doet dat dan, en dan staat er in het 11e vers dat er nog een ander beest opkomt. Dat is degene die we zouden kunnen noemen de antichrist. De in plaats van Christus. Hij komt uit de aarde. Hij had 2 horens als die van het lam. Dus hij doet net of hij het lam is. Maar hij sprak als de draak. En dat is bij mensen al zo. Hè? Je komt soms mensen tegen en denkt van, nou, ziet er keurig uit totdat ze gaan spreken. Hè? Heb je wel eens. Nou, dat is bij hem helemaal zo. Hè? Hij ziet eruit als een lam. Totdat hij gaat spreken, want hij spreekt de taal en de woorden van de draak. Oftewel, van de Satan. Hij doet grote tekenen. Hij misleidt. En hij doet die tekenen. Zo staat er halverwege vers 14. Voor de ogen van het beest. Dat is dat eerste beest. En hij zegt tegen hen die op de aarde wonen. Halverwege vers 14. Dat zij een beeld moeten maken voor het beest. Dat de wond van het zwaard had. En weer levend werd. En hem werd macht gegeven een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken. Dus ja, het is eigenlijk allemaal verschrikkelijk wat hier gebeurt. En uiteindelijk, hè, diegene die dan als de Christus zich voordoet, die handelt ook in een merkteken. En hij zorgt ervoor dat mensen dat merkteken moeten hebben. En dan staat er in vers 8 in, en hier is de wijsheid, wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Ja, en dat is het toppunt van menselijk kunnen eigenlijk. Het beeld is, broeders en zusters, wat je zo uit Openbaring krijgt, dat op het moment dat de tegenstander van God door Michael uit de hemelen wordt geworpen, hè, en dan wordt er nog over, dan neemt hij bezit van dat beest vanuit de afgrond. En dat beest uit de afgrond, dat is het beest dat eruit ziet dus als de draak. En dat aanbeden wordt. En de mensen die zeggen dan notabene van hem, wie is aan het beest gelijk? Maar die mensen weten niet dat hij net daarvoor uit de hemel geworpen is door Michael. En Michael betekent, wie is aan God gelijk? Wie is als God? Dus het is die enorme strijd die daar plaatsvindt. Dat koningschap van God, dat heeft zich dan halverwege die laatste jaarweek van Daniël, aan het begin dus van de grote verdrukking, dan heeft dat koninkrijk, dat koningschap van God zich uitgebreid vanuit de hemel naar de hemelen. En dan is het 3,5 jaar ellende hier op aarde. En vandaar wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen. Nou, Paulus die beschrijft dat ook. Paulus die beschrijft, dat moet u maar eens nalezen in 2 Thessalonicenzen 2. Beschrijft hij, als hij het heeft over de dag van de Heere en de toevergadering tot hem. De verzameling tot hem. Dan heeft hij het op een gegeven moment over de zoon des verderfs die eerst moet komen. Voordat die toevergadering er is. En voordat de dag des Heeren kan aanbreken. Eerst moet de zoon des verderfs zich openbaren. De mens der wetteloosheid. En hij zal zich in de tempel zetten om aan zich te laten zien dat hij God is. Nou, daar heb je dat beest uit de zee. Hij zal laten zien dat hij God is. En hij zal Gods lasterlijke zaken spreken. En hij zal bedriegelijke tekenen en wonderen doen. En mensen, ja, die weten wat dat betreft op dat moment eigenlijk niet hoe ze het hebben. Maar ja, het is wel allemaal voorzegd in de schrift. Dus ja, degene die in die tijd dan ook met de schrift leven, die hebben wel een voorsprong in ieder geval, voor wat betreft hun kennis. En ik denk dat zij in die tijd zeker weten van mensen, hier moet ik niet leven. Dit is niet de beste plek, om het maar heel zachtjes te zeggen. Die drie bazuinen, of die drie weeën, die laatste drie, die genoemd worden, die drie die kun je, voordat ik daarop inga, wil ik nog heel eventjes naar hoofdstuk 9 terug. Die vijfde engel die begint te blazen, dat is in het eerste vers van hoofdstuk 9. En dan valt die ster uit de hemel. En later lees je dus in Openbaring 12 dat dat het toedoen van Michael is. En dan staat er aan het einde, vers 12, van dat stukje staat, het ene wee is voorbij gegaan, zie, nog twee weeën komen hierna. Nou, en dan blaast de zesde engel op de bazuin. En dan worden de vier engelen, vers 14, losgelaten, die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En dan komt er, ja, een talrijk volk, komt er, 2 × 10.000 × 10.000... Nou, dat is 200 miljoen. Dat is ook een hoop. Die komen en die zit op paarden en ze worden daar beschreven in het 17e vers. En die gaan dan op weg, die trekken dan op weg uiteindelijk naar Jeruzalem. Want dat is de richting waarheen ze gaan. Maar wat staat er dan? Dat alles niet tot gevolg heeft, die plagen die daar gebeuren, dat alles niet tot gevolg heeft, vers 20, dat de mensen zich bekeren van hun werken. Of vers 21, ook niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. En dan komt dat tussenstuk, hoofdstuk 10. En dat gaat eigenlijk door tot en met hoofdstuk 11, vers 14. En dan staat daar, in vers 14, het tweede wee is voorbij gegaan. Het derde wee komt spoedig. Ja, en dan komt inderdaad dat derde wee. Dat begint vanaf vers 15. En dan zie je dat de koninkrijken van de wereld, zo staat er in vers 15, zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden. De Heere en zijn gezalfde. Dat zijn woorden uit Psalm 2 die je hier leest. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Oftewel tot in de eeuw. En dan wordt in vers 19 de tempel zichtbaar. Ik wil heel eventjes met u, dat kan nog net. Heel eventjes met u naar Joël toe. In het Oude Testament. Want die laatste drie bazuinen of weeën, die vind je ook beschreven bij Joël. Joël spreekt driemaal over een moment van openbaring in verband met een bazuin of met een wee. En de eerste maal, die stemt overeen met het eerste wee dat beschreven wordt in openbaring, oftewel de vijfde bazuin. In vers 15 van Joël 1, daar staat, ach die dag. Ja, het zijn eigenlijk drie aankondigingen van de dag des Heren. Ach die dag. En als je dit in de NBG leest, dan staat er wee die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij. Ja, dus Joël 1 vers 15, dat stemt overeen met het eerste wee, oftewel de vijfde bazuin uit Openbaring. En dat stemt ook heel bijzonder overeen, want als je bijvoorbeeld even in vers 4 kijkt van Joël 1, dan zie je daar dat het over sprinkhanen gaat. De jonge sprinkhaan, wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. Wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Allerlei sprinkhanen. Het worden in ieder geval vier verschillende soorten sprinkhanen genoemd. Ze hebben dat hier zo vertaald. Volgens anderen zou dat eigenlijk, duidt dit eigenlijk op de vier fasen waarin het leven van een sprinkhaan zich afspeelt. Dus dat zou ook nog kunnen. In vers 9, daar staat, graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het huis van de Heere. De priesters treuren, de dienaren van de Heer. Ja, als je dit leest, dan denk je van, wat er in Daniël 9 staat, op de helft van de week zullen spijsoffer en slachtoffer ophouden. Er zal niet meer geofferd worden, de helft van de week. En hier wordt daar ook over gesproken, in verband met dat eerste wee. En in vers 6 van dit vers, dan gaat het dan nog over leeuwentanden. De tanden als van leeuwen. En dat werd ook gezegd in verband met die sprinkhanen die uit die afgrond komen. Dat is de eerste wee. De tweede wee, dat vind je in hoofdstuk 2 vers 1. Maar dan wordt het gewoon bazuin genoemd. En er staat, blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. Het is een dag van duisternis, donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af en er ook niet meer zal zijn. Een groot en machtig volk. We hebben net in de Openbaring gelezen over 200 miljoen personen die eraan zitten te komen. Dat is de bazuin. Blaas de bazuin. En je ziet hier in vers 1 dat die bazuin dus in eerste instantie geblazen wordt om alarm te slaan. En daarom vroeg ik aan het begin vanavond van heb je wel eens een bazuin gehoord? Nou, als je zo'n bazuin hoort, dan kun je je daar wel iets bij voorstellen. Dat het inderdaad is om alarm te slaan. Hè? Net als dat je elke eerste 12 uur, eerste dag van de maand, weet je wel, dan gaan die sirenes, weet je wel. Ja, je weet het en toch schrik je er elke dag weer een beetje van, of elke keer weer een beetje van. Dat komt ook omdat ik een slecht geweten heb natuurlijk. Maar goed, hè. Maar een bazuin, dat is dus als alarminstrument, in eerste instantie. De derde keer dat er over die dag des Heren en over zo'n wee gesproken wordt, dat is in hoofdstuk 2 vers 15. En dan heeft het de betekenis van het verzamelen. Dus het is eerst alarm en vervolgens verzamelen. En u snapt wel dat zoals die bazuin die daar genoemd wordt in hoofdstuk 2 vers 1... verband houdt met de tweede wee in de openbaring, oftewel de zesde bazuin. Zo is de keer dat de bazuin genoemd wordt in Joël 2 vers 15, dat stemt overeen met de derde wee, ofwel de zevende bazuin, ofwel de laatste bazuin. En de laatste bazuin, daarvan weten we, dat is de bazuin waarop de Heer zich openbaart. De laatste bazuin zal klinken, zegt Paulus. Die was er ook al van overtuigd. En dan moet je eens kijken hoe dat hier beschreven staat, vers 15. Want er staat dan, blaas de bazuin in Sion, kondig een vasten af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Zie je, samenroeping. Roep een bijzondere vergadering bijeen. De toevergadering tot de Heer. Verzamel het volk. Heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. En dan is een mooie, laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan en de bruid uit haar slaapkamer. Kijk, dat beeld hadden we er nog niet bij, hè? Van de hoge priester wel, die zich zal openbaren, maar dat is ook, hij is ook niemand anders dan de bruidegom van zijn volk. En hij gaat de kamer uit, bij die ja, derde keer dat de dag des Heren aangekondigd wordt in Joël. Maar die keer die stemt dus overeen met de zevende bazuin van openbaring, de openbaringsbazuin. En dan staat er later de priesters, de dienaren van de Heren wenen tussen de voorhal en het altaar en laten ze zeggen, ontzie uw volk Heren, geef uw erfelijk bezit, niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? En toen nam de Heren het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Zie, en zo doet hij dat. En hoe spaart hij dat volk? Nou, door er in eerste instantie voor te zorgen dat wat er nog aan gelovigen van zijn volk op dat moment in Jeruzalem is, ervoor te zorgen dat dat zo snel mogelijk uit het land moet. Wat wel onderstreept dat dat inderdaad niet de plek is waar het volk zijn moet. En dan wordt het uit het land gehaald en in de woestijn geleid. En in de woestijn, daar voegt dat gedeelte zich samen met de rest, hè, die vrouw die met arendsvleugelen daar al 3,5 jaar bewaard werd, voegt het zich samen en daar in de woestijn, net als Exodus 19, daar treedt de Heer in het verbond met zijn volk. En dan gaat hij voorop, als aanvoerder, als de Jozua, trekt hij weer de Jordaan over en gaat hij het beloofde land in. En neemt hij het ook daadwerkelijk in. He, wat een wonderlijke tijd zal dat allemaal nog zijn. En broeders en zusters, als je dat allemaal zo leest, he, dan denk je ook van ja, wat is het dan eigenlijk geweldig. He, dat je nu, in deze tijd, in deze heilsperiode, de Heer mag kennen. He, en dat je ja, deel mag hebben, maar ja, dat is ook maar puur genade. Dat je nou uitgerekend net in deze tijd geboren bent, zeg. En ook nog op deze plek, tenminste in dit deel van de wereld. He, dat is toch puur genade. En dat je op grond daarvan weten mag dat je met Christus gestorven bent, met hem begraven bent in de dood, met hem opgewekt bent en met hem gezet bent in de hemelse gewesten. En dat, zoals Paulus dat zo mooi omschrijft, dat wij met Christus verborgen zijn in God. He, wij hoeven wat dat betreft niet voor het leven te vrezen dat we van God ontvangen hebben. En dat is boven en dat wordt daar goed bewaard. En dat is ook de plek waar we dat leven uiteindelijk zullen uitleven. En daar mogen we de Heer wat dat betreft dankbaar voor zijn. Daar is geen enkele verdienste bij. Dat is allemaal genade. En daar mogen we van genieten. Tot zover. Slechts een beetje van wat er over de bazuinen staat. Zullen we met elkaar de Heer danken? Lieve Vader in de hemel, wij willen u weer hartelijk danken, Heren, dat we ook de avond weer met u mogen afsluiten. We willen u bedanken, Heren, voor zoveel liefde en zoveel genade, Heren, die toch telkens blijkt. Ook, Heren, als we zo het gedeelte lezen, Heren, waarin het over de toekomst gaat, waarin uw volk, Heren, ook door de moedigste periode gaat die het nog staat te wachten. Heer, dan zien we daarin toch dat u alles wat er dan gebeden wordt, Heren, hoort, zoals u dat altijd doet. En dat u daar ook mee tot uw doel komt. En dat degene, Heren, die zo moeten lijden, dat die uiteindelijk ook weer als de overwinnaars met het lam gezien zullen worden op de berg Sion. Heren, want u bent de grote overwinnaar. En Heren, we danken u dat wij, Heren, nu al een plaats mogen hebben bij u boven in de hemel. Dat u eigenlijk al voor ons zorg gedragen hebt wat dat betreft. Heren, dat wij in deze tijd mogen leven. Heer, waarin we misschien best wel het een en ander afklagen van tijd tot tijd. Maar Heren, waarin we eigenlijk helemaal geen reden tot klagen hebben. Zeker niet, Heer, als we lezen wat er nog allemaal staat te gebeuren. En dan danken we u, Heer, dat u zo liefdevol en genadig bent, ook voor ons. En dat we uit de macht van de duisternis, die zich straks op een enorme manier zal openbaren, dat wij uit die macht gered zijn en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. En dat is boven. Heer, en dank u wel daarvoor. Dank u, Heer, dat we daar, in dat erfdeel in het licht, mogen wandelen, mogen leven en dat we ons mogen realiseren dat we daar ook daadwerkelijk zijn. Dank u wel daarvoor. Heer, zo mogen we elkaar ook aan u opdragen. Bid ook, Heer, voor elkaar dat we toch ook steeds meer mogen ontdekken van uw genade en van uw liefde hierin. Heer, dat we steeds meer mogen ontdekken wat u aan ons gedaan hebt, hoe u voor ons gezorgd hebt. Ja, Heer, dat we de zegen, de rijke zegen, mogen zien, Heer, die u aan ons als lichaam van Christus ook hebt gegeven. We danken u, Heer, voor alle geestelijke zegen die we in hem, in Christus, ontvangen hebben. Daar loven en prijzen we u voor. Amen.